Welkom bij podcast nummer 29 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaert en in deze podcastserie praat ik over de zeven deugden. De serie heet Het Gevonden Samen en is ook opgenomen als video, als vlog en via beeld terug te vinden op YouTube onder de titel Word Actief. Vandaag aflevering 7 en het gaat over de deugd fortitudo, oftewel moed, moedig zijn, krachtig zijn. Deze hele serie is gerelateerd aan het boek van Esther van Venema, psychiater, en het boek heet Het verloren individu. Zij omschrijft signalen in onze maatschappij en relateert dat aan de zeven hoofdzonden. Zij komt deze zeven gedragingen tegen. Ik behandel de zeven deugden en eigenlijk het tegenovergestelde van deze hoofdzonden, omdat ik geloof dat er hoop is. En die is wat mij betreft gebaseerd op mijn relatie met Jezus en gefundeerd op de Bijbel, op het woord. Vandaar dat mijn serie in plaats van het verloren individu, zoals het boek heet, mijn serie het gevonden samen heet. De zeven deugden die ik behandel, die staan niet vanzelfsprekend tegenover elke hoofdzonde. Ik wil vandaag dus de hoofdzonde hoogmoed behandelen, maar vooral accent leggen op de deugd. En het is niet dat er per se tegenover elke hoofdzonde dus een deugd staat. Je hebt wel de hoofdzonde onmatigheid en de deugd matigheid. Maar je hebt bijvoorbeeld de hoofdzonde woede en je hebt niet vrede er tegenover. Ik heb vorige keer het thema rechtvaardigheid tegenover woede gezet. En vandaag wil ik dus aan de gang eigenlijk met de hoofdzonde hoogmoed. Iets wat deze psychiater dus heel veel terugvindt in ons land. En ik stel daar tegenover de deugd moed, moedig. Maar ik wil ook het tegenovergestelde van hoogmoed gaan behandelen. En dat is wat mij betreft nederigheid. Dus deze drie thema's zullen aan bod komen in deze podcast. De deugden zijn sowieso toepasbaar op alle thema's. En dan heb ik het over matigheid en zelfbeheersing. Ik heb het over rechtvaardigheid, over moed, over wijsheid, over geloof, over hoop en over liefde. Maar deze keer dus de uitwerking van het thema hoogmoed met de deugd, moed, moedig zijn, standvastig zijn, gefocust zijn. In haar boek citeert Venema regelmatig de Bijbel, maar zeker ook andere bronnen, zoals mythologieën. Ze haalt voorbeelden uit films, interpreteert schilderijen en andere anekdotes. Maar mij spreken vooral haar Bijbelse connecties aan, omdat ik vind dat ze daarmee met regelmaat de spijker op zijn kop slaat. Als het gaat over hoogmoed, dan erkent ze bijvoorbeeld een belangrijk voorval, oftewel de val vanuit de Bijbel, namelijk de zondeval. Adam en Eva die worden verleid om als God te zijn. Dat is hoogmoed. Jezelf hoger inschatten dan je bent of kunt. Meestal om jezelf te verhogen of anderen neer te halen. Adam en Eva hadden dat goed. Er was veel vrijheid en er waren wat grenzen en een vrije wil om te kiezen om God wel of niet te gehoorzamen. Goed en kwaad was niet per se iets waar ze mee bezig waren. Totdat de mens verkeerd koos, tegen God inging en hem niet gehoorzaamde. De gevolgen waren dat hun ogen opengingen, dat ze zicht kregen op naaktheid en dat het leven begon vanuit de kennis van goed en kwaad. Als het gaat om die hoogmoed wil ik een paar citaten voorlezen uit het boek van Venema. Zij schrijft onder andere, citaat begint: hoogmoed gaat over een verstoorde interactie met jezelf en de ander. Het individu dat zich schaamt voor zijn naaktheid en zijn kwetsbare zelfbeeld moet verdedigen door zich op te blazen ten koste van een ander. Einde citaat. Het gaat hier eigenlijk over onzekerheid. Dat maakt dat je jezelf beter wil voordoen dan de rest om je eigen ego op te poetsen of om de ander te vernederen. Een tweede citaat. Het kennen van goed en kwaad schept verantwoordelijkheden waardoor het leven complexer wordt. De mens van nu herhaalt het Lucifer-motief op aarde doordat hij denkt God te zijn, met alle kennis van goed en kwaad, maar niet in staat om de wilde van die kennis te dragen. Einde citaat. In het paradijs waren ze niet bezig met goed en kwaad, maar door hun keuze om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, veranderde dat. De relatie met God werd verbroken en dit werd hun kompas, die kennis van goed en kwaad. En God helpt ze dan in het Oude Testament om ze een gezamenlijke lijst van regels te geven, de 10 geboden. Deze waren een houvast om allemaal dezelfde moraal te hebben, gebaseerd op relaties en op liefde. Toen Jezus kwam, werd alles anders. Jezus herstelde de relatie tussen God, de Vader en de mens en daagde eigenlijk iedereen uit nog scherper te leven dan de 10 geboden. Maar dit is samengevat in het eerste en tweede gebod, namelijk God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit is leven vanuit genade. Dit is leven met vallen en opstaan, met vergeving, maar vanuit het hart, vanuit de relatie en niet vanuit het hoofd. De grenzen zijn er dan nog steeds, maar gebaseerd op mijn relatie met Jezus en gebaseerd op zijn liefde. Dan wil ik niet stelen of liegen, dan wil ik de ander zegenen. Speelt mijn ego dan geen parten meer? Oh ja hoor, die steekt nog steeds de kop op. Maar het is dankzij de genade en de vergeving dat ik telkens weer opnieuw mag beginnen, dat ik mag groeien en mag leren zonder angst het fout te doen. Diegenen die God niet erkennen of hem willen kennen, zouden de 10 geboden best goed kunnen gebruiken. Het geeft een houvast om met elkaar in orde en vrede te leven. Maar, zoals Venema het omschrijft, nu de mens heeft gekozen om zelf God te zijn en zelf de normen en waarden en regels te bepalen, moet de mens ook zelf die grenzen gaan bewaken. Er is geen bescherming meer. En dat is best uitputtend. Ze geeft een hele bijzondere uitleg als het gaat om hoogmoed en het effect wat het heeft op jongeren. Zij ziet dat jongeren zijn opgevoed met de vrijheid en de bemoedigende woorden dat ze alles kunnen worden wat ze willen, dat niets onmogelijk is, dat eigenlijk alles maakbaar is. Ze kennen vaak ook weinig tegenslagen, zijn ook gewend om alles per direct geleverd te krijgen, kennen niet zo goed het wachten op gedrag, want alles is direct op te vragen. En tegelijkertijd hebben ze dus, zoals ik het altijd omschrijf, leren zwemmen in de oceaan. Weinig tot geen grenzen, keuzes te over en tegelijkertijd wel de druk om dus ook alles te kunnen en moeten worden. En dit blijkt dus, zo omschrijft zij, een enorme faalangst te hebben veroorzaakt. Misschien wel mede verergerd door social media waarin alles perfect moet zijn. De foto, je verhaal, je cijfers, je carrière, geld, kleding. En als je daar niet aan voldoet of aan meedoet, lig je eruit. Waar je dan precies uit ligt is niet helemaal duidelijk, maar het voelt als winnen of verliezen. En die faalangst blijkt heel groot te zijn bij jongeren. Venema omschrijft in haar boek het verhaal van een jonge dame die geen examens meer durft te doen, durft te maken uit angst voor falen, uit angst voor onvoldoendes, uit angst voor ouders en zichzelf teleur te stellen. Het veroorzaakt eigenlijk lamlegging bij haar, moeheid en weinig zingeving. Het is eigenlijk toch wel een soort van paradox, want het is natuurlijk geweldig om anderen aan te moedigen. Het is natuurlijk ontzettend mooi om te zeggen tegen iemand, je kunt het, kom op. Het uiterste is als dat niet meer gebaseerd is op realiteit en haalbaarheid. En nogmaals, mensen kunnen zichzelf overtreffen door aanmoedigingen en door uitdagingen. Maar kennelijk kan de mens ook vastkomen te zitten door die constante je kunt het. Terwijl je zelf ervaart dat niet alles maakbaar is en niet altijd alles lukt. Ik kan een voorbeeld noemen uit mijn eigen lessen met tieners, danslessen, dramalessen. Ik moedigde de tieners altijd aan. Ik moedig ze aan om het uiterste te vergen, om hun best te doen. Ik had wel eens tieners in de les die zeiden bij elke stap, bij elke oefening die we deden, dat kan ik niet, dat kan ik niet. En dat herhaalden ze wel 20 keer in een les. En ik ging dan naar die tiener toe en zei ik, luister, je hoeft voor mij niet alles meteen te kunnen. Ik wil dat je graag je uitspraken verandert in, ik kan het nog niet. Ik zeg, ik snap dat het niet meteen lukt, maar je kan het op zijn minst proberen. En ik wilde ze daarin uitdagen om niet meteen nee te zeggen, niet meteen te stoppen, maar op zijn minst fouten te maken en te oefenen, zodat je beter kan worden. En ik moet zeggen, ik heb gezien dat we een dansteam hebben neergezet met kwaliteit, waar menigeen ver boven zijn of haar eigen kunnen is uitgestegen. Ik hoor nog wel eens jongelui zeggen, nou Else, dat ik ooit op dat niveau heb gedanst. Deels omdat ik geen perfectie eiste, en maar dat het bij mij vooral ging om je best doen en plezier hebben, inclusief fouten maken. Maar als iemand nul ritmegevoel heeft, dan kan je die persoon nog zo aanvuren om te oefenen en door te gaan. De conclusie kan dan gewoon zijn dat dansen misschien niet de beste keuze is om als hobby uit te oefenen. En dat bedoel ik met het moet wel gekoppeld zijn aan realiteit. Ja, en tegelijkertijd geloof ik echt wel in het onmogelijke. Ik geloof dat mensen verder kunnen gaan dan hun eigen kunnen. Maar ik geloof dan ook vooral in het onmogelijke gekoppeld aan God, die geen moeite heeft met het onmogelijke. En dan is het vanuit zijn kracht en niet mijn eigen opgepompte harde werken. Het tweede accent wat ik haal uit het boek van Venema is het gebrek aan een groep om je heen. Een groep kan namelijk bijsturen, kan afremmen, kan aanmoedigen. Een groep kan zekerheid geven, kan je het gevoel geven erbij te horen. Je kan samen ergens voor gaan en zingeving krijgen. De groep kan ook relativeren. Wat ik zelf bemerk als het gaat om hulpverlening, en ik heb dat eerder gezegd, is dat ik bij velen bemerk dat er een angst is om hulp in te roepen. Het voelt als het toonbeeld van zwakte. Zo ervaren mensen dat. Ik wil het zelf doen en ik wil zelf overleven. Maar zo heeft God het nooit bedacht. God heeft ons gemaakt om het samen te doen. Om één lichaam te zijn met verschillende delen die elkaar aanvullen, elkaar aanmoedigen. Maar waar ieder uniek is. En waar we gelukkig mogen zijn in wie we zijn zoals God ons gemaakt heeft. Nou, dan komen we vanuit hoofdmoed toch nog even bij de deugd moed. En daar doe ik even korte inleiding over en dan gaan we de volgende podcast verder. Moed, fortitudo. Een definitie van moed is als je iets nuttigs durft te doen dat veel anderen niet durven. Dat woord nuttig is kennelijk wel nodig, want je kan ook nutteloos heel moedig zijn en dan wordt het soms roekeloos gedrag. Of je bent gewoon een lekkere vrijbuiter, je houdt van mega uitdagingen. En dat is op zich soms moedig en soms ook gewoon leuk en uitdagend. Maar hier gaat het vooral om de held te zijn, een ridder, een redder in nood te zijn, omdat je iets durft wat veel al anderen niet durven. Moedig gaat ook moraal gezien gaat het over eerlijkheid, over respect, over verantwoordelijkheid, over meeleven, over rechtvaardigheid. Het kenmerkt zich ook in karaktereigenschappen zoals dapper zijn en volhardend en vitaal zijn. Er is bijvoorbeeld moed nodig om midden in een groep van leerlingen die aan het roddelen zijn op te staan en te zeggen dat vind ik niet oké. Er is ook moed nodig om bijvoorbeeld met een lichamelijke beperking te gaan solliciteren bij een horecaaangelegenheid met het risico van afwijzing. Er is ook moed voor nodig om op social media tegen een geplaatste video in te gaan waarvan je weet dat het niet waar is. Moed is veelal gekoppeld aan angst. Iets niet durven en het dan toch doen, dat is moedig. Het betekent niet per se zonder angst zijn. Moed, dat is vind ik altijd heel bemoedigend. Dat je niet stoer en heldhaftig bent als je alles durft. Maar moedig is eigenlijk juist, je durft iets niet, maar toch. Probeer het, ga je het doen. Dat is moedig. Maar wat als de moed zo hoog wordt dat het hoogmoed wordt? En wat als de angst zo groot wordt dat het faalangst wordt? Dan zijn we eigenlijk bij de uiterste van het thema van deze podcast, namelijk hoogmoed die leidt tot faalangst. Hoe mooi als daar balans in komt. Als we mogen leren dat we niet beter zijn dan de ander, maar ook geen losers zijn. Dat we waardevol zijn en geliefd door de Hemelse Vader. Dat we dankzij Hem zingeving hebben in het leven. Dat we samen durven leven en optrekken. Dat we mogen leren om moedig te zijn als we soms angstig zijn. In de Bijbel staat bijna 400 keer wel op een of andere manier genoemd om niet bang te zijn, niet te vrezen. God die zegt nabij te zijn en ons nooit te verlaten. God roept ook op om sterk en moedig te zijn. In het boek Jozua doet u dat wel 5 keer. In Jozua 1 vers 9 staat bijvoorbeeld, heb ik u niet geboden. Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt. Want de Heere uw God is met u, overal waar gij gaat. Mooi hè? We hoeven niet overmoedig te worden of inderdaad onszelf te overschatten. Maar we mogen wel met hem moedig zijn en angsten overwinnen. Inclusief mogen falen en elkaar dan weer helpen en aanmoedigen en bemoedigen. Vanuit de Bijbel gezien geloof ik dus ook in het tegenovergestelde van hoogmoed en dat is nederigheid, dienstbaarheid. Niet zo'n populair woord, maar een hele krachtige karaktereigenschap. Nou, de podcast wordt gewoon nu te lang om daar verder op in te gaan. Maar de volgende aflevering wil ik verder gaan op nederigheid in relatie tot hoogmoed en in relatie tot de deugd moed. Tot de volgende podcast.